Koen, je legt de lat wel hoog in, man. Je begint met een compliment. Jacques is iemand die het woord van God tot vandaag kan relevant maken. Nu, daarvoor moet je niet slim zijn. Het woord van God is altijd relevant. Ja? En ik moet nog enthousiast zijn ook. Wel, dat valt nog mee. Het woord van God maakt mij nog altijd enthousiast. Ik heb er nog altijd heel veel deugd van. Word ik dan nog gefilmd ook? Ik denk dat ik weer naar Malden heb. Maar... Nee, kom. We gaan met de deur in huis vallen. En het geschiedde, toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat de scharen versteld stonden over zijn leer. Want hij leerde hen als gezaghebbende en niet als hun schriftgeleerden. Nadat hij van de berg was afgedaald, volgden hem vele scharen. Dus je ziet het, hè? Hij leerde als gezaghebbende. De mensen stonden versteld van zijn leer. En ik denk dat ons dat allemaal ook is overkomen. Op een bepaald moment in ons leven, of het nu in 74 was of in 76, op een bepaald moment hebben wij het woord van God ontdekt, hebben we een klik gemaakt en hebben we ontdekt dat het iets heel bijzonders was. Iets dat echt voor ons leven, ja, er deel moest van uitmaken. En u begrijpt waar deze woorden hier uitgesproken worden. Nee, dit is het einde van de bergrede. Dat is het laatste vers van de hoofdstukken 5 tot 7, waar Jezus de bergrede uitspreekt. En die bergrede, dat is iets heel bijzonders. Dat is de langste redevoering die onze Heer gedaan heeft. En die maakt een geweldige indruk op de luisteraars. Wat deed Jezus daar? Hij nam de Joodse wet en hij zette de wet daar een keer op punt. Hij, in plaats van de letter van de wet te benadrukken, sprak hij over het hart van de wet. En hij sprak over het hart van God en het karakter van God. En niet alleen dat, Jezus gaf daar ook de regels van zijn koninkrijk. Hoe het er in zijn maatschappij zou moeten aan toegaan. En niet alleen dat, ik denk dat we nog verder mogen gaan. Ik denk dat we hier een universeel document hebben over de rechten en de plichten van de mens. Ik denk de bergrede, dat is normgevend voor alles wat er ooit geschreven en gezegd is. Ik kan er niet genoeg van krijgen. Ik vind dit, elke letter van de bergrede is goud waard. En ik heb voor jullie huiswerk. Ja? Ik ben een voormalige schoolmeester, dus ik geef graag huiswerk. Gewoon om u van namiddag, het gaat toch regenen, gewoon een beetje bezig te houden. Dan moet ik je in de bergrede alle Vlaamse spreekwoorden gaan uithalen. Ja? Je gaat er zeker 15 vinden. Ja? En wat betekent dat? Dat betekent dat de bergrede ingebakken zit in onze cultuur. Zelfs in onze Vlaamse cultuur zitten al die principes echt ingebakken. Ja? Geen wonder dat de mensen versteld stonden, want ze hoorden het dan nog de Heer zelf, ze hoorden het hem zelf dan nog een keer zeggen. En het gevolg was dat vele scharen volgden hem. Massa's mensen volgden hem. Wat is dat mooi als massa's mensen de Heer Jezus volgen. Ja? Alleen, ze zijn hem niet allemaal blijven volgen. En dat is een drama. Ja? Nochtans, ja, wie was die Heer eigenlijk? Waarom hebben ze hem niet gevolgd? Wat is er gebeurd? Ja? En daarover wil ik het vandaag een beetje hebben. Nu, de Heer die sprak met gezag en in de komende hoofdstukken van Matteüs, nadat hij de bergrede uitgesproken heeft, dan gaat hij zijn gezag ook bevestigen. Ja? Elke ontmoeting die hij heeft, is een bevestiging van het gezag dat hij heeft. Want een fijne leraar, een goede leraar, is fantastisch, maar Jezus was veel meer dan dat. Ja? Jezus was de Zoon van God. En als je de Zoon van God gaat volgen, dan is het beste wat je kunt doen, is hem blijven volgen. Maar dat is niet zo evident. Dat is niet zo heel evident. Ik ga een keer een vraag stellen. Wie volgt hier al minder dan 5 jaar de Heer? Proficiat. Ja? Dat betekent de rest allemaal meer. Wie al meer dan 20 jaar? Ja? Oké, wie al meer dan 40 jaar? Ja, goed zo, goed zo. Ja. Gemakkelijk? Niet altijd. Niet altijd gemakkelijk. Ja? Nu, de Heere Jezus zal dus zijn gezag bevestigen door alle tekenen die hij deed. In elke ontmoeting, de genezing van de schoonmoeder van Petrus, de genezing van twee bezetenen. En bij elke ontmoeting die hij heeft, bevestigt hij nog een keer dat hij veel meer is dan een leraar, namelijk dat hij de Zoon van God is. Ja? En dat is belangrijk. Wie ga je volgen? Ga je een leraar volgen? Dan kun je ook Boeddha volgen. Ja? Maar we hebben hier met veel meer te maken dan met de leraar. We hebben hier te maken met de Zoon van God. En als dat waar is, dan is dat de moeite waard om te volgen. Niet voor 5 jaar, niet voor 10 jaar, maar een leven lang. Ik heb een gevleugelde uitspraak ergens gelezen. Ik ben vergeten waar ik het gelezen heb, maar ik vond het zo'n leuke uitspraak. En zo waar ook. Als Jezus niet is wie hij zegt te zijn, dan zou je gek zijn om hem te volgen. Maar als Jezus wel is wie hij zegt te zijn, dan zou je gek zijn om hem niet te volgen. Ja? Sommigen knikken, kennen waarschijnlijk die uitspraak. Nu, vandaag wil ik het met jullie hebben over een paar crisismomenten in het volgen van Jezus. Want jullie zijn het met mij eens dat het niet altijd eenvoudig is om de Heer een leven lang te volgen. Ik zie dat als Jezus, als er moeilijke momenten komt, dat er steeds zijn die afhaken. En als hij aan het kruis is, dan zijn er maar een handvol mensen meer die hem tot op die plaats gevolgd zijn. Ik ben van de gemeente van Maldegem. Ik heb heel de geschiedenis van de gemeente van Maldegem gekend en gevolgd. Het is zelfs in ons huis begonnen. We waren al snel aan ongeveer 100 mensen. Als je de hele lijst afleest, niet als je alle stoelen bekijkt, maar als je de hele lijst afleest, dan kom je al snel aan 100 mensen. Nu 40 jaar later, 45 jaar later, nog altijd 100 mensen. Maar allemaal anderen. Of bedoel, grotendeels anderen. Er zijn misschien nog 20% van de oorspronkelijken, maar de meeste zijn anderen. Ja? En goed, er zijn mensen verhuisd, er zijn mensen naar een andere gemeente gegaan, er zijn ondertussen een paar mensen overleden ook, maar er zijn er heel veel afgehaakt. Ja? Moest dus allemaal zijn blijven komen die in onze gemeente gedoopt zijn, dan moeten we de zaal maal 4 doen. Ja? Ongeveer 400, denk ik. Ja? Dus waar zijn ze gebleven? Wel, het is niet altijd eenvoudig. En dus, zoals gezegd, vandaag gaan we 3 crisismomentjes bespreken in het volgen van Jezus. En het begint met een heel vreemd, 2 hele korte vreemde gesprekjes. Het eerste is, er kwam een schriftgeleerde tot hem, tot Jezus, en hij zei, meester, ik zal u volgen waar gij ook heen gaat. En Jezus zei tot hem, de vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft geen plaats om zijn hoofd neer te leggen. En een ander rechter, een van zijn discipelen, zei tot hem, Heer, sta mij toe eerst heen te gaan en mijn vader te begraven. Maar Jezus zei tot hem, volg mij en laat de doden hun doden begraven. Ik heb dat altijd 2 vreemde, intrigerende, moeilijke gesprekjes gevonden. Ik kon daar geen touw aan vastknopen. Ja? Maar het is mij stilletjes aan toch een beetje licht ingekomen. Weet je waarom ik het zo moeilijk vond? Omdat ik zelf precies anders zou gereageerd hebben in beide gesprekjes. Ja? Stel je voor, er komt hier iemand binnen die zegt, meester, ik zal u volgen, of heer, ik ga de heer volgen, overal waar hij heen gaat. Joepie, halleluja, kom binnen broeder, kom binnen zuster, ja? Welkom. En wat doet Jezus? Hij bekoelt precies het enthousiasme van die persoon. Ja? Hij zegt, hola, rustig, rustig. Bezin eer je begint. Ja? En waarom doet Jezus dat? Waarom zegt hij niet welkom? Volg mij. Wel, Jezus kent de situatie van zichzelf en hij kent de situatie van die man. En eerst even kijken naar Jezus volgen. Waar is Jezus op dat moment naartoe aan het gaan? Hij is op weg naar het kruis. Ja? Dat is zijn missie. Hij is op weg naar het kruis. En voordat je zegt, Jezus, ik ga u volgen, dan moet je goed beseffen, het zou wel eens kunnen dat je meegaat op weg naar het kruis. Of naar een kruis. Voor ons ligt dat misschien anders, maar voor die man was dat de realiteit. Ja? Dus denk goed na voor je dat zegt. Het tweede was, wie was die man? Hij was een schriftgeleerde. Iedereen was onder de indruk van de woorden van Jezus, behalve de schriftgeleerden. Ja? En van zodra ze Jezus een klein beetje leerden kennen, zouden ze hem naar het leven staan. Ja? Ze hadden maar één plan voor ogen, hem uitschakelen. Dus als deze man tot geloof zou komen, dan zou hij nogal wat meemaken van zijn collega's. Ja? Dus denk goed na voor je eraan begint. En dan zegt Jezus nog iets vreemds. Hij zegt, de vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de zoon des mensen heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen. Dat klopt niet helemaal. Dat is een beetje uitdagend wat de Heer Jezus doet, want de Heer Jezus had wel degelijk een plaats om zijn hoofd neer te leggen. Hij had zelfs meerdere plaatsen. Hij was op vele plaatsen welkom, onder andere bij de schoonmoeder van Petrus. Ja? Hij kon zelfs zijn hoofd te rusten leggen op een boot in de storm. Had hij geen enkel probleem mee. Ja? Maar wat Jezus hier bedoelt, dat als je mij volgt, dan ben je niet meer van hier. Ja? Vanaf dat moment, dan ben je eigenlijk een pelgrim of ben je eigenlijk een migrant. Ja? En dan zul je daar de gevolgen moeten van dragen. Let op wat Jezus niet zegt. Jezus zegt niet, je mag mij niet volgen. Ja? En ik denk dat de Heer Jezus stiekem hoopt dat die man toch zegt, ik ga je toch volgen. Ja? Ondanks de waarschuwing die ik hier krijg, ik ga je toch volgen. En het is een beetje bemoedigend toch, vind ik, dat er op het einde van het leven van Jezus, dat we lezen dat er enkele van de schriftgeleerden effectief tot geloof gekomen zijn. Ja? En misschien was die er wel bij. Ik hoop het voor hem. Ja? Tweede gesprekje. Een ander, een van zijn discipelen, zei tot hem, Heer, sta mij toe eerst heen te gaan en mijn vader te begraven. En Jezus zegt tot hem, volg mij en laat de doden hun doden begraven. Ja? Ik heb daar zo nodig nog meer moeite mee gehad met dit gesprekje. Want allee, stel u nu voor, uw vader moet je toch eerst begraven? Ja? Maar als je goed begint op te letten waarover het precies gaat, het gaat over een van de discipelen. Ja? Het gaat misschien wel over een van de 12. Ja? En je moet dus goed opletten wat dat hij vraagt. Hij zei tot hem, sta mij toe eerst heen te gaan. Ja? In de NBV staat er, sta mij toe om eerst terug te gaan. Ja? En dan is de eerste vraag die bij mij opkomt, en wat moeten de anderen dan doen? Ja, wat moet Jezus dan doen en de andere discipelen? Moeten ze dan wachten? Moeten ze mee terugkeren? Of stopt de missie? Ja? En als die man zegt, ik wil mijn vader begraven, wat is dan precies de situatie? Is de vader overleden en gaat het over een dienst van 1,5 uur? Dan zal Jezus onmiddellijk zeggen, kom we gaan allemaal. Moet je niet meer inzitten. Nooit aan denken. Ik denk dat er hier bedoeld wordt, de vader is misschien ziek. Ligt misschien op sterven. Of is misschien gewoon stokoud. Ja? En wat bedoelt hij met zijn vader begraven? Duurt dat een dag, een week? Ja, zie je welke richting het uitgaat? Dus de Heer Jezus zegt, sorry maat, als je echt een leerling bent, sommige dingen kunnen niet. Ja? En weet je wat zeker niet kan, hè? Als je leerling van Jezus bent, weet je wat je zeker niet kan? Dat is terugkeren. Dat is levensgevaarlijk. Ja? Een dag valt nog te doen. 2 of 3 dagen, dan ga je geestelijk al een beetje achteruit gaan. En als je een maand stopt met het volgen van de Heer Jezus, dan ga je de grootste moeite hebben om weer aan te pikken. En dat is wat met vele mensen gebeurd is, mensen die wij gekend hebben. Ja? Even teruggekeerd, door omstandigheden, misschien begrijpelijke omstandigheden. Ja, ik ben vol begrip, ook voor mensen die de Heer niet meer volgen. Ja? En ik kan mij inleven in hun omstandigheden, maar je moet blijven volgen. Wat er ook gebeurt, je moet blijven volgen. Ja? En ik heb daar serieus zelf ook wel eens moeite mee. Wie mag mijn agenda bepalen? Welke kost ben ik bereid te betalen om Jezus te volgen? Ja? 20 minuten zoeken achter een parkeerplaats is toch maar een kleine kost. Oké. Tweede crisis die we meemaken, en dat is een heel bekend stuk. Maar voordat we daarover naartoe gaan, wil ik u toch eerst even bemoedigen dat Jezus volgen altijd de moeite waard is. Ik ga de tekst lezen. Daarop antwoordde Petrus en zei tot hem, zie, we hebben alles prijsgegeven en zijn u gevolgd. Wat zal dan ons deel zijn? Jezus zei tot hen, voorwaar ik zeg u, gij die mij gevolgd zijt, zult in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des Mensen op de troon zijner heerlijkheid zal zitten, ook op 12 tronen zitten om de 12 stammen van Israël te richten. Dat is voor de discipelen, dat is voor de 12. Maar nu voor ons. En ieder die huizen, of broeders, of zusters, of vader, of moeder, of kinderen, of akkers heeft prijsgegeven om mijn naam, zal vele malen meer terug ontvangen en het eeuwige leven erven. Ik was eigenlijk niet van plan om die tekst te tonen. Weet je waarom? Dat is fantastisch, dat is heel mooi. Dat als wij de Heer volgen, dan wacht onze beloning in de hemel. Maar je moet niet doen voor de beloning. Je moet doen voor Hem. Om wie Hij is. Om wat Hij waard is. Om wat Hij toevoegt aan de kwaliteit van uw leven. Om het feit, om het grote voorrecht dat je een relatie met Hem mag hebben. Daarvoor moet je doen. En die beloning, pas op, ik ben niet zo geestelijk dat ik ga zeggen, ik moet geen beloning hebben. Ja, ik zie er toch wel een stukje naar uit. Maar het is niet de hoofdreden. De hoofdreden is het kennen van Jezus zelf. Tweede crisis, een storm op het meer. Een fantastische les eigenlijk over de almacht van Jezus, maar ook over wat het betekent om een discipel te zijn. Toen hij in het schip ging, volgden zijn discipelen hem en zie, er kwam grote onstuimigheid op de zee, zodat de golven over het schip sloegen, maar hij sliep. En zij kwamen en maakten hem wakker en ze zeiden, Heere, help ons, wij vergaan. En hij zei tot hen, waarom zijt gij bevreesd, kleingelovigen? Toen stond hij op en bestrafte de winden en de zee en het werd volkomen stil. En de mensen verwonderden zich en zeiden, wat voor iemand is deze, dat ook de winden en de zee hem gehoorzaam zijn? Wat een verhaal, hè? Er is al zoveel over gezegd, maar er valt nog altijd zodanig veel over te zeggen, over dit stukje. Hij zei tot hen, waarom zijt gij bevreesd? Ik zou het wel weten. Ik zou het wel weten. Ja? Ik heb deze morgen naar het nieuws geluisterd en hoorde dat er sinds begin van het jaar zoveel mensen verdronken zijn in de Middellandse Zee. Op weg naar de vrijheid, op weg naar een beter leven. Ik weet zeker dat er onder hen ook veel broeders en zusters moeten zich bevonden hebben. Ja? Waarom zijt gij bevreesd? Ja, in zulke omstandigheden heb je alle redenen om bevreesd te zijn. Er is een tornado gisteren gepasseerd door enkele kleine dorpen in Mississippi. Ongetwijfeld waren daar ook broeders en zusters die daar nu staan, te midden van het puin. En misschien geliefden moeten begraven deze week. Waarom zijt gij bevreesd? Wel, ik zal u iets zeggen, nee, bevreesd zijn, nee, daar doe je niet veel aan. Dat overvalt u gewoon. En ik heb nu een paar zeer dramatische dingen vernoemd, maar dat kunnen ook dingen zijn die vrij banaal zijn. U krijgt slecht nieuws over uw gezondheid, of de gezondheid van een geliefde, of u ligt in een conflict. Dat zijn allemaal stormen. Het zijn allemaal stormen en je bent bevreesd op dat moment. Ja? Aan de andere kant, hoe bevreesd ben je als je weet dat Jezus in de boot is? Ja? Moet erg geweest zijn. Ja? Maar Jezus was in de boot en hij stond op en hij bestrafte de winden en de zee. Dat is hier goed afgelopen. Ik kan u niet garanderen dat dat altijd zo is. Je hebt van die predikers die zeggen, oh, als je Jezus kent, komt alles goed, zo zitten we niet in elkaar. Ja? We gaan al te lang mee, we hebben al te veel meegemaakt. Niet elke storm wordt gestild, maar het is belangrijk dat je weet dat Jezus in de boot is. Wij hebben vorig jaar afscheid genomen van twee geliefde zusters die te vroeg van ons heen gegaan zijn. En we hebben heel dat proces meegemaakt. Ja? En wij hebben gezien hoe zij zweefden tussen angst, hè? De angst voor de pijn, voor het stervensproces, de angst om hun geliefden achter te laten, de angst om hun vrienden achter te laten, maar ook de bemoediging van te weten dat ze met Jezus in de boot zaten. En dat ze veilig aan de overkant zouden komen. En eigenlijk hebben we mooie dagen meegemaakt met elkaar. Verdriet, maar ook blijdschap en ook sterke hoop. Ja? En voor ons ouderen, ja, begin bij mij ook al met de 7, voor ons ouderen is dat een geweldige bemoediging om te weten dat we veilig aan de overkant zullen komen met Jezus. Ook, kijk, laat ons elkaar geen blaasjes wijsmaken. We zijn allemaal bang voor het stervensproces. Voor de ontluistering, voor het afscheid nemen, voor het loslaten, zijn allemaal bang voor. Maar hopelijk zijn we niet bang voor de dood zelf. Ja? Want de dood zelf is thuiskomen voor ons. De dood is de overkant. Ja? En het beste moet nog komen. Ja? En dat is een getuigenis dat we hebben voor andere mensen. Dat is een hoop die we hebben en die we kunnen doorgeven. Ja? Als iemand tegen mij zegt, oh, het gaat slecht, dan zeg ik, het beste moet nog komen. Mijn onkel Roger is 100 jaar geworden in februari. Ik heb dat op het kaartje geschreven. Ik zeg, ik wens u nog veel goede dagen, maar het beste moet nog komen. Ja? Hij is katholiek, maar hij is een gelovig man, dus ik geloof daarin dat voor hem het beste nog moet komen. Ja? Hier vind ik de discipelen eerlijk gezegd maar watjes. Ja? Moet erg geweest zijn, maar ze moesten hun verstand gebruiken. Je kunt toch niet denken dat het evangelie zou eindigen met de woorden en de boot verdronk met Jezus en alle discipelen. Ja? Dat zat er niet in. Ja? Jezus was op een missie. En er waren verschillende dingen die tegenwerkten, onder andere de storm, misschien wel door de tegenstander doen opsteken. Er waren dingen die tegenwerkten, maar Jezus die zou zijn missie volbrengen. Dus ze waren ergens toch wel veilig. Dan het derde en laatste stukje, is ook vrij dramatisch vind ik, dat gaat over de twijfels van Johannes in hoofdstuk 11 van Matteüs. Johannes nu hoorde in de gevangenis de werken van Christus en liet hem door zijn discipelen de vraag overbrengen, zijt gij het die komen zou of hebben we een ander te verwachten? En Jezus antwoordde en hij zei tot hen, ga heen en boodschap Johannes wat gij hoort en ziet, blinden worden ziende en lammen wandelen, melaatsen worden gereinigd en doven horen, en doden worden opgewekt en armen ontvangen het evangelie. En zalig is wie aan mij geen aanstoot neemt. Ik vind het heel erg wat Johannes hier meemaakt. Hij was eigenlijk een geweldig profeet, een geweldig moedig man, die dwars tegen de stroom inging, die niet bang was om de hoogste koning Herodes daar op zijn plaats te gaan zetten en zeggen, vriend, je bent verkeerd bezig. Ja? Met als gevolg dat Johannes in de gevangenis is terechtgekomen. En eigenlijk twijfels begint te krijgen. Waarvoor heb ik mijn leven ingezet? Waarvoor heb ik al die offers gebracht? Voor wie heb ik mijn leven ingezet? Ja? Zijt gij het? Zijt gij het? Ja? Kijk, twijfel, dat is een beetje lijk angst. Je doet daar niet om te twijfelen. Dat is geen bewust proces, dat is iets wat u soms kan overvallen. Als je geconfronteerd bent met bepaalde informatie, of als de storm te lang duurt, of als al uw vrienden een andere opinie hebben, dan kan het gebeuren dat je aan het twijfelen gaat. En ik ken christenen die nooit twijfelen, die zo sterk staan in hun geloof dat ze nooit twijfelen. Ik heb daar de grootste bewondering voor, maar zelf zit ik niet zo in elkaar. Ja? Soms ben ik gewoon in een oogwenk aan het twijfelen, omdat er weer iets van informatie op mij afkomt, of omdat iemand iets zegt wat mij van mijn stuk brengt. Of ik iets lees wat mij van mijn stuk brengt. Ja? Twijfelen, dat. Sorry, ten eerste kunt u er niet veel aan doen. En ten tweede, het is blijkbaar toch niet verboden om te twijfelen. Want Johannes is wie hij is. Hij was een groot profeet, maar hij was ook een mens. En in deze situatie had hij alle recht om te twijfelen en na te denken, wat is mijn lot? Waar gaat het voor mij naartoe? En hij krijgt een deftig antwoord. Hij krijgt een heel serieus antwoord. Kijk, zijn vraag is, zijt gij het die komen zou? En het antwoord is, kijk Johannes waar ik mee bezig ben. Kijk waar ik mee bezig ben. Ja? En hij noemt een aantal dingen op die op dat moment gaande zijn. En daarmee zegt hij, kijk Johannes, maak je niet ongerust. Ik ben wie ik denk dat je bent. Ik ben de Zoon van God en ik ben bezig met mijn koninkrijk te stichten. Op mijn manier. Helaas, Johannes, en dat is dan het slechte nieuws, niet op de manier die jij in gedachten had. Ja? Jij had waarschijnlijk gedacht dat ik alle onrecht zou uitbannen, dat ik een koninkrijk in kracht zou stichten, dat ik jou uit het prison zou halen en weer herstellen als mijn profeet. Nee, dat zit het niet in. Maar ik ben wel wie je denkt dat ik ben. Ja? En ik vind een heel mooi hoofdstuk, hoofdstuk 11, omdat Jezus spreekt daarna over de rol van Johannes. En eigenlijk is het alsof Jezus een grafrede uitspreekt over Johannes, over zijn beste vriend. Want wees gerust, Jezus was verdrietig omwille van het lot dat Johannes te wachten stond. Hij wist wat er hem te wachten stond. En Jezus had daar heel veel verdriet over. En hij prijst Johannes als profeet. Maar helaas, op dat moment is zijn rol uitgespeeld. Ja? Maar hij krijgt wel een goed antwoord. Ja, Johannes, ik ben wie ik ben. Ik ben wie ik zeg te zijn. Ik ben de Zoon van God. En ik ben bezig met het koninkrijk te stichten dat jij hebt voorbereid. Waartoe jij de aanzet hebt gegeven. Ik ben blij dat er in de Bijbel nog twijfelaars zijn. Daar kan ik mij dan een beetje bij aansluiten. Ja, als ik zo van die momenten heb. En ik heb altijd al goede antwoorden gekregen als ik twijfels had. Ik heb altijd al goede antwoorden gekregen. Ik heb hier al een keer een anekdote verteld, denk ik. Maar er zijn hier veel mensen die mij nog niet kennen. Dus mag ze nog wel een keer, uit de oude doos halen, nee? Toen ik pas een paar jaar christen was, denk ik, 2 of 3 jaar christen was, ja, dan ben je in, kun je niet zwijgen, nee. En ik was bezig tegen mijn collega's over mijn geloof en over mijn geloof in de schepping ook. Ja. En plots zegt daar een collega, ja, en de C14-methode dan. Mijn taart zakte in. Ja, mijn taart zakte helemaal in. Ik had geen flauw idee wat de C14-methode was op dat moment. Maar goed, ik ga naar huis, ik zet mij op mijn knieën voor mijn bed. Ik doe mijn Bijbel open en mijn Bijbel valt open, heel toevallig, op Psalm 22. Ja? Waar al die details staan over de kruisdood van Jezus. misschien wel 5 of 6 of 7 mooie details over de kruisdood van Jezus geschreven, 750 jaar voor de feiten. Ja? Nu, ik wist het, hè? CVT-methode, Psalm 22, eentje, hè? Ja? En ik ben mij dan gaan verdiepen in de CVT-methode en ik ga u iets vertellen. Ik heb, geloof ik, 30 jaar boeken gelezen over schepping en evolutie en over evolutie. Ik heb zelfs Dawkins gelezen. Ja? Ik word er niet wijzer uit, maar ik geloof het woord van God. Ja? Ik geloof dat door geloof weten wij dat God de wereld geschapen heeft. Hoe dat hij het gedaan heeft, dat is een van de eerste dingen die ik ga weten als we boven zijn. Ja, daar ga ik mij nog een keer de rustig voor zetten en een keer goed bekijken hoe dat allemaal gegaan is. Ja, en wat dan? Thomas, de twijfelaar. Ja? Ik vind het, Thomas is zo'n beetje een onderschatte apostel, vind ik. Omdat hij ooit eens getwijfeld heeft aan... de Heer Jezus was verschenen en Thomas was er niet bij. En toen had hij tegen zijn vrienden gezegd, ja, ik moet dat eerst zien voordat ik dat kan geloven. En dan zegt de Heer Jezus tegen Thomas, omdat je mij gezien hebt, gelooft je. Zalig die niet gezien hebben en toch geloofd hebben. Ik heb altijd gedacht dat dat lijntje hier, zalig die niet gezien hebben en toch geloofd hebben, ik heb altijd gedacht dat dat een beetje kritiek was op Thomas. Manneke, het niet geloofd, hè? Ja? Ik geloof dat niet meer. Ik geloof dat dit een profetie is. Ik geloof dat het een profetie is die op ons slaat. Zalig die geloofd hebben en niet gezien hebben. En dat zijn wij. Ja? Wij waren er niet bij de opstanding. Maar we geloven er wel in. We waren er niet bij de schepping. Maar we geloven er wel in. We waren er niet bij de Heer Jezus. Maar we volgen hem wel. Ja? Dus ondanks onze twijfels weten we waarmee we bezig zijn. En zullen we, zo God het wil, de Heer blijven volgen. Ik ga eindigen. En ik ga eindigen met een versje ook uit Matteüs. Ik heb het niet mee. Goed zo, ik heb het niet mee. Maar u kent het allemaal van buiten, nee? Allee. Matthäus, ik zou het moeten van buiten kunnen zeggen. Komt op mij allen die belast en vermoeid zijn en volg mij, want mijn last is licht en mijn juk is zacht. Leer van mij. Ja? En dat stukje leer van mij, dat is het geheim. We moeten altijd teruggaan. Of we nu in de storm zitten, of we nu de kosten berekenen, of we nu twijfels hebben, of wat dan ook, leer van mij. En ik vond het indrukwekkend wat onze zuster daar zei. Lees maar elke dag uw Bijbel. Ja? Dat is een van de dingen die u zeker zullen helpen om te blijven volgen wat de omstandigheden ook zijn. Dank u, Heer, dat we samen mogen zijn.